De schriftlezing deze morgen vindt u in de handelingen daarvan hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 13. De schriftlezing is handelingen 2 vanaf vers 1. Dan lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord in handelingen 2 vanaf het eerste vers. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen, van alle volken dergene die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd. Want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parters en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamfilië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En ze ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: zij zijn vol zoete wijn. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, u bent vanmorgen vast naar de kerk gekomen om te horen over de Heilige Geest. Misschien heeft papa of mama het wel tegen jullie gezegd. We gaan vast lezen uit Handelingen 2 en in de preek gaat het over de Heilige Geest. Want het is vandaag Pinksteren en dan gaat het over de uitstorting van de Heilige Geest. En dat is waar. Maar bent u nu ook gekomen om de Heilige Geest te horen? Want dat is veel belangrijker. Om te merken dat de Heilige Geest het woord in uw hart brengt. Want de Heilige Geest opent de harten. De Heilige Geest leidt in alle waarheid. En dan is het het belangrijkste dat daar de Heer Jezus Christus verheerlijkt wordt. Want de Geest spreekt niet van zichzelf. Als de Heer Jezus daarover het duidelijk maakt, zegt hij over de Heilige Geest: die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Op deze Pinksterzondag willen we vanmorgen stilstaan bij Handelingen 2, de eerste vier versen. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. Dat lezen we nog een keer. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Tot zover. Het gaat vanmorgen over de uitstorting van de Heilige Geest. En dan drie punten. In de eerste plaats, uitzien naar de vervulling. Als tweede, tekenen bij de vervulling. En als derde punt, kracht in de vervulling. Dus de uitstorting van de Heilige Geest. Als eerste, uitzien naar de vervulling. Dan gaat het vooral over vers 1. Als tweede punt, tekenen bij de vervulling, vers 2 en 3. En als derde, kracht in de vervulling, vers 4. Dus als eerste, uitzien naar de vervulling. 10 dagen geleden was het hemelvaart. De Heer Jezus had vlak voor de hemelvaart gezegd, gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En door de kracht van de Heilige Geest zullen er dan ongelofelijke dingen gebeuren. Juist ook dat, waar we met Hemelvaartsdag nog even over hebben nagedacht. Gij zult mijn getuige zijn. Daarvoor was het nu nodig dat de Heilige Geest in de harten van de discipelen zou werken. Nou, de discipelen zijn bijeen daar in Jeruzalem. Het is een tijd van uitzien, een tijd van verwachten. Want de Heer Jezus heeft het beloofd. Wanneer zal het komen? Het is niet zo van, we wachten het maar af tot het een keer zover zal zijn. Nee, er is een bidden, er is een uitzien, het is een verwachten. Een tijd van gebed. Ook een tijd van samen zijn. Een tijd van schriftstudie. Want de Bijbel wordt gelezen. En aan de hand van dat onderwijs uit de schrift mag Petrus het leren. Er moet weer een 12e discipel bijkomen. Matthias. Want straks moeten er 12 apostelen zijn die de boodschap van de Here zullen uitdragen. En zo wordt er uitgezien naar de komst van de trooster, de Heilige Geest. Misschien zijn er van onze jongeren die denken, hoe zit dat dan? Was de Heilige Geest er dan niet? Want als die werd uitgestort, hoe was het dan voor die tijd? Hoe was dat in de tijd van het Oude Testament? Nou, gelukkig werkte de Heilige Geest ook toen. Al helemaal in het begin van de Bijbel, bij de schepping, lezen we, de Geest Gods zweefde over de wateren. Dus bij de schepping was de Heilige Geest er. Ja, de Heilige Geest is van eeuwigheid, want hij is de eeuwige God. En al die mensen in het Oude Testament, als ze daar door God tot God bekeerd werden, dan was dat door de Heilige Geest. Adam, Noach, Abraham en al die anderen in het Oude Testament die de Heere hartelijk lief kregen, dat was door de Heilige Geest. De Heilige Geest werkte daar de verwachting op de beloofde Messias. Het geloof in de harten gewerkt door de Heilige Geest. Nou, de Heilige Geest is onmisbaar. En dat is ook duidelijk op het Pinksterfeest. Maar laten we even opletten. De Heilige Geest ook al voor Pinksteren werkzaam. Ook in de harten van de discipelen. Want dat waren immers kinderen van God. Al voordat de Heilige Geest werd uitgestort in die volheid, in die heerlijkheid, want dat kwam op de Pinksterdag openbaar, werkte de Heilige Geest. Denk bijvoorbeeld aan wat we lezen in het eerste vers. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eendrachtelijk bijeen. En ik denk dat we het zo op mogen merken dat de Heilige Geest dus ook al werkte bij de discipelen, dat ze daar eendrachtelijk bijeen waren. Hun harten waren geopend door de Heer en ze mochten de Heer Jezus belijden. Net zoals Petrus, die als het ware daar de woordvoerder was geweest en die heerlijke belijdenis had uitgesproken. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Dat was een belijdenis dat hij van de Here geleerd had door de Heilige Geest. En denk nog even aan de opstandingsdag met Pasen. En toen was daar de Heer Jezus in het midden van de discipelen, had op hen geblazen en gezegd: ontvangt de Heilige Geest. En nu zijn ze door de Heilige Geest daar eendrachtelijk bijeen. Zo begint het in Handelingen 2. De vervulling van de dag van Pinksteren is daar. En de discipelen en die anderen, zo'n 120, zijn daar bijeen. Eendrachtelijk. Dus eendracht en de uitstorting van de Heilige Geest hebben alles met elkaar te maken. Kijk, gemeente, dat is ook zo voor onze gemeente. Dat is van groot belang dat er ook die eendracht mag zijn. Nou, wat is dat dan, eendracht? Is dat zo als we als gemeente vriendelijk zijn voor elkaar? Als we elkaar keurig groeten? En als iemand gemist hebben en die is er de volgende week weer, dat we vragen van: waar was je vorige week? Was je toch niet ziek? Hoe is het? Fijn dat ik je weer zie. Nou, dat is allemaal belangrijk. Aandacht voor elkaar. Aandacht als er iemand als gast in de kerk aanwezig is, natuurlijk. Maar eendracht, zoals het hier in Handelingen 2 staat, dat is nog wel wat meer dan aardig zijn voor elkaar. Dat Griekse woord eendracht, dat heeft te maken met samen voor hetzelfde staan. Dus dat laat zien, dat bindt samen. Als je op hetzelfde gericht bent. Op datzelfde doel. En dat staat in hoofdstuk 1. Ze zijn verwachtende de vervulling van de belofte van de Vader. Die ze gehoord hebben gekregen van de Heer Jezus. Dus samen staan ze voor diezelfde taak, voor diezelfde opdracht. Gij zult mijn getuige zijn. En daarvoor is de Heilige Geest nodig. Dus ze staan gezamenlijk voor die opdracht om straks het woord uit te dragen. En ze gevoelen de noodzaak, en dat is een heel persoonlijk iets, van de bediening door de Heilige Geest. Ze hebben Gods Geest nodig. Dat voor ieder persoonlijk, maar dat hebben ze ook met elkaar nodig. Die belofte, die is heerlijk. Maar het gaat om de vervulling. En dan bidden ze daarom en daar smeken ze om. Ze vragen om hetzelfde. De Heer Jezus had het beloofd. Eendrachtelijk bijeen. Waarom zijn ze dan van één hart en van één gevoelen? Omdat ze op de Here gericht zijn. Of om het nog iets preciezer te zeggen, op de vervulling van Gods belofte. Dus eendrachtelijk, dat is niet iets dat ze zelf maken dat opkomt uit de gemeente. Maar eendracht is waar ze op hetzelfde gericht zijn. Als het ons gaat om de Here en om Gods eer, dan merk je ook, dan gaat dat harten samenbinden. En die eendracht werkt de Heer. Eendracht, dat is dus nog heel wat anders dan iedereen is zo'n beetje hetzelfde. Gelukkig niet. Want dat zal wel wat saai zijn als iedereen hetzelfde is. Trouwens, klinkt ook wel heel beklemmend als je allemaal hetzelfde moet zijn. Gelukkig niet. In de gemeente van Christus is er heel wat verschil. De een is een prater, De ander luistert liever. De een is wat zwaarmoediger dan de ander. Maar als er die eenheid in de Here nu mag zijn. Kijk, de discipelen waren ook verschillend. Petrus en Johannes, dat waren hele andere karakters. En Matthias en Thomas, die zijn ook weer heel verschillend. Verschillen mogen er zijn. Maar ze zijn één als het gaat in de gerichtheid op de Here. Hier, deze 120. Ze zijn ook verschillend. Ze hebben niet allemaal hetzelfde inzicht als Petrus in de schriften. Maar ze mogen wel samen luisteren naar het woord van God. En ze bidden met elkaar om de uitstorting van de Heilige Geest. Want dat was beloofd. Al gebruikt de een andere woorden dan de ander. Ze zijn gericht op Gods eer. Nou, daar hebben we ook naar te luisteren. De een praat op een andere manier dan de ander. De een gebruikt misschien wat ouderwetsere woorden dan de ander. Maar als het nu gaat over die eenheid, dat gerichte op de Here, samen bidden en smeken om de werking van de Heilige Geest. Want de Vader had het beloofd. Ze hadden die belofte te horen gekregen van de Heer Jezus. En nu gaat de Heer het ook vervullen. Samen eendrachtelijk bijeen, biddende om de vervulling van Gods belofte. Eén in Christus. Dan nog even spiegelen. Hoe zit dat nu bij u? En bij jou? En trouwens ook bij mij. Zitten we zo in de kerk? Waarom ben je er eigenlijk? Omdat je moest. Van je vader en moeder? Of bent u naar de kerk gekomen omdat je zegt van ja, dat is ook zo vreemd als je een zondag hebt zonder kerkgang, dan ja, dat wil niet. Kijk, ik heb in mijn boekenkast een boek staan met de titel Waarom zou ik naar de kerk gaan? Een boek van Ruller. En dan geeft hij in 21 hoofdstukken allerlei dingen aan. Maar het eerste hoofdstuk, dat heeft als titel, om een kans op bekering te lopen. Nou, dat is nuchter. Dat is trouwens ook de spijker op zijn kop, want daarvoor kom je toch naar de kerk. Omdat u de Here nodig hebt om bekeerd te worden. Ja, maar het moet toch verder gaan? Ja, dat is zo. Er is ook zo'n titel van een van de hoofdstukken, om tot het licht te komen of om het heil te ontvangen. Maar dat eerste, dat hele eenvoudige, om God te zoeken, om bekeerd te worden. Dat wil de Heere doen, onder de verkondiging van zijn woord. Nou, de discipelen, die anderen, in hoofdstuk 1 vers 15 staat een schare van omtrent 120 personen. Ze zijn eendrachtelijk bijeen. Ze zien uit naar de uitstorting van de Heilige Geest. En ze bidden en smeken om de vervulling van Gods belofte. Maar weet u wat mooi is? Die eendracht, dat was er niet alleen vlak voor Pinksteren. Die eendracht blijft. Dat lezen we van die eerste christengemeente. Ze zijn bijeen en dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende. En in hoofdstuk 4, als Petrus en Johannes gevangen genomen zijn en weer vrijkomen, dan staat er dat ze eendrachtelijk de stem opheffen tot God. En hoofdstuk 5. En ze waren alle eendrachtelijk in het voorhof van Salomo. Eendracht. Weet u het nog? Samen staan voor hetzelfde. Die eendracht in de gemeente. Uitzien naar de vervulling van Gods woord. Persoonlijk en samen. Om de Here te bedoelen. Om God te eren. Om gehoorzaam te zijn aan Gods gebouwde. En dan staat er in vers 1 nog iets. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Kijk, de discipelen wisten niet dat de Heilige Geest zou worden uitgestort met Pinksteren. En ze konden geen dagen aftellen. Wij weten dat wel, hè? Als we Hemelvaartsdag gehad hebben, 10 dagen later Pinksteren. De uitstorting van de Heilige Geest. Maar bij de Here stond het dus vast. Dat lees ik ook in dat eerste vers. Als de dagen vervuld werden. Dus als het vol wordt. Als het de tijd is van God bepaald. Op zijn tijd gaat de Here verhoring geven. Vervuld. Dat betekent helemaal vol, volkomen gevuld. Dus de tijd van de Vader bepaald is vol geworden. En dan wordt het Pinksteren. En dat woord Pinksteren betekent 50ste. Het is de 50ste dag na Pasen. Het is die dag waarop de Heere hier in het Nieuwe Testament de Heilige Geest gaat uitstorten. En dan komen we bij ons tweede punt. Tekenen bij de vervulling. En jongens en meisjes, wat zal dat een indruk gemaakt hebben? Dat de Heilige Geest daar kwam. Die mensen daar in Jeruzalem, ze waren bij elkaar in het voorhof van de tempel. En dan is daar opeens het geluid van een geweldig gedreven wind. Het geluid van een stormwind. Het geluid van een orkaan. En die wind komt niet uit oost, west, noord of zuid. Nee, die wind die komt van boven. Uit de hemel. En je kunt je voorstellen. De mensen hebben daar om zich heen gekeken. Van als het zo hard waait, dan moet daar het stof wel stuiven over het voorhof. Maar dat is er helemaal niet. Het is wel het geluid van een geweldige gedreven wind. En dan zijn ze nieuwsgierig. Waar komt dat geluid vandaan? En dan zien ze daar in die ruimte bij het voorhof, ergens onder zo'n overkapping kan ik me voorstellen, daar is een groep mensen. 12 mannen met die vuurtongen op het hoofd, verdeelde tongen als van vuur. Wat is er aan de hand? Nou, ik denk dat een van de kinderen zal zeggen vanmorgen, dat is de Heilige Geest. Nou ja, het is in ieder geval het teken van de Heilige Geest. De Heere gaf die tekenen, gingen gepaard aan de uitstorting van de Heilige Geest. Laten we er eens even over nadenken. Waarom gaf de Heere die tekenen bij de uitstorting van de Heilige Geest? Nou, dat doet de Heere nog wel eens een keer. Als er wat nieuws is, geeft de Heere daar tekenen bij, bijzondere tekenen. En dat doet God om ons mensen te helpen. Wind en vuur komen van boven. Het is geen werk van beneden. Nee, God geeft het. Zo hoef ik ook niet te twijfelen. Dit is een werk van de Heere. Calvijn schrijft, God heeft zijn Heilige Geest slechts eenmaal onder zichtbare tekenen medegedeeld, opdat wij verzekerd mogen zijn dat zijn onzichtbare en verborgen kracht nimmer meer in de gemeente zal ontbreken. Dat is mooi gezegd. God heeft de Heilige Geest 1 keer uitgestort in die volkomen mate op de Pinksterdag. En nu mogen we weten dat de Heilige Geest ook vandaag werkt. En hij werkt in het hart. De oorsprong is goddelijk. De Heilige Geest komt bij God vandaan. Ja, de Heilige Geest is zelf God. Die wind kun je wel zien, horen, voelen. Ja, zien natuurlijk niet. Wel horen. Maar de herkomst kun je niet nagaan. En zo heeft de Heer Jezus het ook uitgelegd aan Nicodemus, Johannes 3. Die man die begreep niet dat hij wederom geboren moest worden. En toen had Heer Jezus gezegd, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. En dan moest Nicodemus leren dat de afwassing van zonde nodig was. Want hij is in onreinheid geboren en deed ook iedere dag zonde. Had hij reinigmaking nodig. En daarbij had Heer Jezus gezegd, de wind blaast waarheen hij wil en je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Nou, zo is het met het werk van de Heilige Geest ook. Dat is, om zo te zeggen, onnaspeurlijk. Denk eens aan Ezechiël in dat visioen van dat dal met die dorre doodsbeenderen. Als die beenderen daar zijn samengevoegd en daar dat die huid overgetrokken wordt, dan zijn het nog steeds dode lichamen. Maar dan zegt de Heere dat Ezechiël moet profeteren. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En daar zien we dat wat nu onmogelijk is bij mensen, dat dat gebeurt door God, door de Heilige Geest, die gedoden gaan leven. Nou, dan mag u die les uit onthouden. En dat de Heilige Geest zo werkt dat het onmogelijke gebeurt. Dat onmogelijke, dat zo'n zondaar die daar dood ligt in zonde en misdaden, die moet belijden. Ik kan mezelf niet beter maken. Ik kan mezelf niet zalig maken. Dat de Heilige Geest dat doet. En dan gaat zo'n geestelijk dode de stem van de Zoon van God horen. Dat werkt de Heilige Geest. Dan gaat zo'n dode zondaar leven. En dan kiest de Heere bij de uitstorting van de Heilige Geest voor die tekenen van wind en vuur. Dat zijn hele eenvoudige tekenen. Maar ze zijn veelzeggend. Wind. Een geweldige gedreven wind staat er in de tekst. Nou, dat wijst op de kracht van de Heilige Geest. Zo machtig is de Heere. Zo sterk is de Heilige Geest. Als een geweldige gedreven wind. Daar kun je het mee vergelijken. En waarom is het nou nodig dat de Heilige Geest zo sterk is? Zou u antwoord kunnen geven? Waarom is het nodig dat de Heilige Geest zo sterk is? Misschien omdat je wel merkt dat de kracht van de zonde in je leven zo sterk is. Dan is er ook een krachtige Heilige Geest nodig om die zonde weg te blazen, weg te stormen. Kijk, als er een tornado is in Canada of in de Verenigde Staten, dan zie je wel eens van die filmpjes dat er geweldige bomen ontworteld worden, huizen omver geblazen. Nou, dat beeld gebruikt de Heere hier in Handelingen 2. Het geluid als van een geweldige gedreven wind. Dat laat zien hoe groot de kracht van de Heilige Geest is. Misschien zegt een van onze jongeren, ik weet niet hoe ik bekeerd moet worden. Je weet wel dat dat moet. Maar misschien zeg jij wel van ja, nu nog maar niet. En dan zit je in de kerk. En gelukkig, de meeste jongeren zijn vanmorgen helemaal niet onverschillig. Die luisteren wel. Dat moet natuurlijk ook. Maar je vindt het ook nog wel mooi. Maar ja, dat is vanmorgen in de kerk. En in de loop van de week, ja, dan heb je je vriendengroep. Dan zet je weer wat op Insta. En eerlijk is eerlijk, als je dat dan bekijkt, dan is er eigenlijk geen verschil te merken met iemand die in de wereld leeft. En dat is moeilijk. Als je op zondag luistert en door de week Ja, leef je eigenlijk net of dat God er niet voor jou is? Dat je zegt, ja, maar ik wil nu nog genieten, ik wil nog uitgaan. En dan heb je de Heilige Geest nodig. Want die Heilige Geest, vergeleken met die wind die daar zo'n grote boom ontwortelt. Zo'n boom die helemaal vast zat met zijn wortels in de grond. Nou, die kracht van de Heilige Geest is ook in jouw leven nodig. Dat je als het ware losgescheurd wordt van de zonde. Dan ga je vragen aan de Here. Hoe moet dat? Wat moet ik doen om zalig te worden? Herken je het? Gebeurde op de Pinksterdag ook. Mensen werden verslagen in het hart en die gingen vragen. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Wat zullen we doen? En dan zegt Petrus heel eenvoudig, bekeert u. Dat is ook eerlijk, hè? Bekering, dat is een afkeren van de zonde. Daar kunnen ze niet mee doorgaan. En ze moeten toegekeerd worden tot God. Nou, hetzelfde wat jij nodig hebt. Dat je afkeert van de zonde. En dat je naar God terugkeert. Dat is nodig. En dat doet de Heilige Geest. Die werkt die vraag in je hart, zodat je naar God gaat vragen. En nou heeft Gods Geest die kracht dat hij ook losscheurt van de zonde. Nog iets. Zo'n geweldig gedreven wind. De wind is sterk, krachtig. Maar je kunt hem niet grijpen. Kijk, je ziet kinderen nog wel eens een keertje in de herfst achter de bladeren aanrennen. Die kun je pakken, maar de wind kun je niet grijpen. Je hoort het wel, je merkt het wel. Nou, zo is het met de Heilige Geest ook. Die krijg je niet te pakken. Zo van, nou heb ik het in mijn grip. Nee, de Heilige Geest werkt. En je gaat toch merken. Misschien merkt u het wel op bezoek. Bij iemand waar u misschien al zo vaak geweest bent. En dan komen er opeens die vragen. Die vragen naar wie God is. Die vraag, wat wil de Heere nu in mijn leven? Misschien die man die erover klaagt. Ach, de zonde zit zo diep. Ik heb het nooit geweten dat ik zo vast zit aan de zonde. Of die vrouw die zegt, ja, nu ga ik het zien. Ik heb de Heere nodig, maar hoe maak ik het nu duidelijk aan mijn zoon? Er komen vragen die vroeger geen vragen waren. Er komt een vraag naar wat God wil in ons leven. Je gaat iets merken van de ernst van het leven. Vroeger kon je het zomaar horen. Dit of dat gebeurt er en je ging weer door. En nu voel je het ook voor jezelf van ja, maar het is nodig om de Here toe te behoren. En soms hoor je die eerlijke vraag. Van hoe merk ik het nu of dat iets van God is of dat ik het mezelf inbeeld? Want ja, als de Here werkt dan ben je bang om jezelf te bedriegen. Het moet wel waar zijn. Nou, dat is ook het werk van de Heilige Geest. Misschien kun je het zelf niet bekijken, maar er gebeurt iets. Let nog eens op dat teken van die wind in vers 2. Een geweldige gedreven wind. Die wind kwam haastelijk. Onverwacht, plotseling, een gedreven wind. In het Grieks staat er een wind die draagt. Zoals blad met de wind wordt meegedragen. Dan word je meegenomen met de woorden van God. Je wordt als het ware gedragen. Hoe komt dat? Nou, niet omdat die preek zo prachtig is. Of dat die dominee daar eens op de kansel slaat. En dat hij zo met overtuiging het weet te brengen. Nee. Omdat de Heere erin meekomt. En dan wil de Heere dat eenvoudige woord gebruiken. God doet het. En dan komt er een einde aan al je ja-maars. Dan mag je gewonnen geven aan de Heer. Want de Heilige Geest komt met overmacht. En dan moet je die zonde loslaten. Een geweldige gedreven wind. God doet het. Trouwens, ook in het leven van u die de Heer mag kennen. U weet ervan, van die wondere omzetting in het leven, dat er nu in uw hart die liefde tot God is gekomen. En dat Gods liefde sterker is dan al uw tegenstand. Maar ja, ook na ontvangen genade. Het kan zomaar zijn dat de zonde weer de kop opsteekt. En dan hoor je me Pinksteren. Dat de Heere alle macht heeft. En dat Gods geest zo krachtig is. En dat als een geweldig gedreven wind, zo werkt de Heer. Dus dan kan hij ook u de macht en de kracht geven om tegen de zonde te strijden. Kun je niet zelf. Maar door de Heilige Geest gebeurt het. De Heilige Geest, die alles vervullende kracht Gods. En ook in dat teken van het vuur. In vers 3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. Vuur. En daar zitten twee kanten aan. Het eerste. Vuur. Dat verteert. Kijk, als je op zo'n voorjaarsdag misschien op het strand bent, wordt wat fris, en je maakt daar met elkaar een vuurtje, als dat tenminste mag. Dan heb je daar dat hout. En ja, dan blijft er uiteindelijk niks anders over dan wat as. Nou, dat doet de Heilige Geest. Die verteert dat oude leven, de zonde, die wordt gedood. Nou, dat is ontdekkend. Als je erachter komt dat die zonde niet alleen bij een ander is, maar juist bij jezelf. Dat is, dat als het ware de grond onder je voeten wegzakt, dat je zegt, ja, maar is het nou zo erg? Maar dan moet het wel zo zijn dat je tot de zonde zegt, heen en uit, dat kan niet bestaan, dat mag niet blijven. Ja, dan word je eerlijk, dan kun je het zelfs bidden van, Heere, brand die zonde bij mij maar weg. Dat is het ene van vuur. Het andere, vuur, dat verwarmt. Vuur, dat is behagelijk op zo'n koude dag, als je dan rondom het houtvuur kan zitten. Nou, dat doet de Heilige Geest ook. En dan voel je die liefde van God. Die ontsteekt de wederliefde tot hem in uw hart. Kijk, als de Heere door de Heilige Geest in je hart werkt, dan mag er iets zijn van die liefde tot God. Wilt u een voorbeeld? Nou, denk aan de Emmausgangers. Die liepen daar naar Emmaus uit Jeruzalem. De Heer Jezus kwam bij hen, sprak over zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. En dan lezen we het, dat die Emmausgangers later zeiden, was ons hart niet brandende in ons? Daar ontstak de Heere opnieuw dat vuur. Nou, zo kan het gebeuren onder de preek, als die psalm gezongen wordt. Als je met elkaar spreekt over de Heere. En daar is de Heere vrij in. Oh, wat een wonder, als je mocht geloven. Het is niet alleen waar voor een ander. Het is niet alleen waar omdat het in de Bijbel staat. Maar het is waar omdat ik het mag geloven. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mezelf. Wat een kracht. Wat een overmacht. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. U kent dat gedicht van McShane waarschijnlijk wel. Merkt u wat de Heilige Geest doet? Hij maakt eerlijk. Maakt Christus bekend. Dan krijgt Gods recht en Gods genade die juiste plek in uw leven. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dat werkt de Heilige Geest. En nog kort iets over het derde punt. Daar hopen we een andere keer nog wel wat meer over te zeggen. De kracht in de vervulling. We hebben dus eerst gehoord van het uitzien naar de vervulling. Daarna van de tekenen bij de vervulling. En nu de kracht in de vervulling. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Nou, die tekenen en de vervulling met de Heilige Geest, dat gaat samen op. Vervullen. Helemaal vol. Dan word je er helemaal door beheerst. Dan gebeurt dat. Helemaal mee door in bezit genomen. Op de hemelvaartsdag had de Heer Jezus gezegd tot de zijnen: gij zult mijn getuige zijn. En hier gebeurt dat. Door de kracht van de Heilige Geest die over hen is gekomen. Wind en vuur, die krachtige werking van Gods Geest, Heer, werkt in het hart. Dat is stil. Dat is persoonlijk. Maar het blijft niet verborgen. Kijk, misschien is het in uw leven wel zo dat waar Gods Geest werkt, dat de lofzang in stilheid tot de Heer is. Maar dan mag er ook die tijd komen dat de Heer geeft te spreken. En dat een ander er ook van mag horen. Want als u er niet van spreekt, wie zal het dan doen? Dan gaat die mond open. Hier in vers 4 zien we dat ook gebeuren. Die tongen van vuur verdelen zich. Ze worden alle vervuld met de Heilige Geest. En beginnen te spreken met talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dat is een groot wonder. Die verschillende talen die daar gesproken worden. Nee, de discipelen hebben niet een of andere studie gevolgd. Geen snelcursus. Nee, dat geeft de Heer. Dat doet de Heer. Wat hier gebeurt op die Pinksterdag, ja, dat is een eenmalig wonder. En toch gaat het ook door. Want waar Gods Geest werkt, daar komen er geheiligde tongen. Kijk, mensentongen die kunnen soms zo makkelijk, zo giftig zijn en zo verneinig. En dan spreek je harde woorden en je doet een ander zeer. Maar waar Gods Geest u gaat beheersen, daar wordt dat spreken ook veranderd. Dan krijg je een geheiligde tong. Dan ga je goed spreken van de Heer. Dan wil je ook geen kwaad meer van een ander spreken. Een vurige tong. Ik moet denken aan Jesaja. Die zijn tong werd aangeraakt. Zijn lippen met een kool van het altaar. En toen ging die man spreken wat God tot hem zei. Bij Jeremia had het pas geleden gehoord. Daar roerde de Heer zijn lippen aan. Een vurige tong. Wat betekent dat? Dat de dominee in volvoering raakt en krachtig spreekt? Nou, dat kan, maar laten we de tekst eens lezen. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dat gebeurt. Als de Heilige Geest werkt, dan ga je ook zo spreken zoals de Heere dat wil. Wat in het woord staat. Misschien heeft u die meditatie in de kerkbode ook gelezen. Dan gaat Petrus het woord verkondigen. Dan laat Petrus het horen van wat er daar op de Pinksterdag gebeurt. Dat kun je terugvinden in de Bijbel. Zo staat het in de psalmen. Zo heeft Joël het geprofeteerd. En de Geest maakt dat woord krachtig. Die opent het hart. Nou, dat is het belangrijkste. Want het meest indrukwekkende verhaal, dat kun je makkelijk weer vergeten. Maar als de Heilige Geest uw hart opent, dan raak je het nooit meer kwijt. Kijk, het gaat nooit om een mens. Hè. Dan mag een prediker wegvallen. Maar dan is het, met Psalm 85, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De Heere sprak. De Heere geeft te spreken. Zoals bij de apostelen. En zo is het ook nu. Dan mag u Christus ontmoeten. Dan ontmoet u hem in het woord. dan komt de Heer in het gewaad van zijn woord ook tot u door de Heilige Geest. En dan doet de preek kracht. Als de Heilige Geest werkt, dan staat Gods Geest niet op de voorgrond. Maar dan werkt de Heilige Geest als die inwendige leermeester in uw hart. Dan wordt het hart als het ware aangeraakt. En dan ga je het merken. Christus wordt u dierbaar. Die nou zo gepast is voor zo'n zondaar zoals u of jij. Of voor mij. Kijk, eerst kon je wel denken van, ik wil wel, maar als God nou ook maar het zou doen. En nu merkt u het. Nee, zo was het niet. Ik zei het wel dat ik wilde, maar dat was puur hoogmoed. Toen ontdekte de Heer, God wil wel, maar u wilde heel niet. U wilde dat de Heer zich aan u zou aanpassen, maar zo gaat het niet. En de Heer, hij wil wel. Hij legt er zelfs een eed op af. Want ik heb geen lust aan de dood des stervenden, spreekt de Heer, Heer. Daarom bekeert u en leeft. En zo barmhartig is de Heer, dat hij u nog laat in het heden der genade. De apostelen gingen spreken. Ze hadden een bijzonder ambt ontvangen. Maar dat getuigenis, dat gaat verder. Van Jeruzalem tot over heel de wereld. De Heilige Geest is uitgestort. Krachtig. Je kon het merken in die tekenen van wind en vuur. Maar nu is het ook een van beide. Bent u door die Here overwonnen? Of verhardt u zich tegen deze boodschap? Of om dat beeld van dat vuur nog eens te gebruiken. Is het dat vuur dat verteert of verwarmt? Gemeente, Gods Geest is uitgestort. En de Heere werkt. Tot de dag van vandaag. Daarom bekeer u en leef. Amen. We zingen Psalm 45, het tweede vers. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. Psalm 45, vers 2.